Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Adrie van Ieperen. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Menno Lijstra voorgaat. We groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist is Bram van Oort, de lector is Mirjam Derksen en de koster is Jannie Wiegers. De opname wordt verzorgd door Piet Verraat. De bloemengroet gaat naar Gerry Boening, Kornegoor. Afgelopen maandag is de bloemengroet gebracht naar Benny Hulshof. Vorige week zondag is reeds medegedeeld dat dominee Bart Selemeijer is overleden. Als toevoeging kunnen we u mededelen dat afgelopen zaterdag 10 februari het afscheid in Heerhugowaard heeft plaatsgevonden. Wij willen u bekendmaken dat de afgelopen vrijdagavond Benny Hulshof is overleden. In de leeftijd van 64 jaar. Volgende week zondag zullen we Benny herdenken met het hartje en het lied van Mensen van Voorbij. Wij wensen de familie veel sterkte en Gods nabijheid toe. Op zondag 18 februari om 11:45 is er weer een kind op schoolviering. Thema zal zijn Je hart. Deze viering is in het anker. Wees welkom. In het blad Contact staat foutief vermeld dat de biddagviering aanstaande dinsdag 13 februari zou plaatsvinden, maar dit is niet juist. De biddagviering zal plaatsvinden een maand later, namelijk op woensdag 13 maart. U kunt uw gave geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor noodhulp van kerken in actie. Dat is bestemd voor opvang van gestrande vluchtelingen. Groot deel komt uit landen waar leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Kerk in Actie Noodhulp ondersteunt organisaties die hen helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs, zoveel waar mogelijk is. Aan het einde van de dienst kunt u uw gave geven. Volgende week zondag houden we een dienst om 10:00 in de kapel waarin dominee Hubertien Oosterhek voorgaat. De kantorij zal medewerking verlenen. Ik steek nu de tafelkaars aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
We gaan zingen. Psalm 31, vers 1, 4 en 6. moment stil zijn. En dan mogen we ook vanmorgen die grote woorden uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Een gebed om ontferming. Ik zit te kijken hier. Ik heb hier bedacht, afgesloten met het Kyrie van Klaas Stok. Maar dat heeft niemand natuurlijk. Of wel? Oh, er staat er nog. Ja, sorry. Zo vaak. Ja. Het staat in het liturgieboekje. En daarna zingen we als Gloria lied. En dat staat dan weer in het liedboek. Lied 145, vers 1 en 3. En u weet, ik vind het altijd mooi dat die twee samen horen. Eerst het Kyrie, waarin je aan God voorlegt wat er allemaal niet goed is. Er is nog iets niet goed. Oh. Goed dat je dat... Zo, wat een verschil. Zo beter. Ja. Dat betekent dat ik heel erg hier overheen moet hangen. Maar dat gaan we doen, dat is goed om te weten. We gaan niet opnieuw beginnen, maar het Kyrie wat gevolgd wordt door de Gloria. Omdat we willen geloven dat God deze wereld, ondanks alles, in zijn hand houdt. Zullen we bidden om ontferming? Heere God, vol verlangen bidden we om mensen van vrede. Om mensen die het geluid van oorlog en geweld overstemmen met woorden en daden van liefde. Heer, ontferm u. Vol verlangen bidden we om mensen die helpen dragen. Om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen, maar die de gemeenschap in het oog houden. Christus, ontferm u. Vol verlangen bidden we om mensen, kinderen van God, die het licht steeds weer opnieuw ontsteken en die met hoop en volharding staande blijven, onderweg naar morgen. Heer, ontferm u. Zullen we bidden om Gods aanwezigheid bij ons hier in deze dienst. Heer Jezus Christus, woord van God, u hebt ons uw geest gegeven om ons alles in herinnering te brengen wat u ons geleerd hebt. En we vragen u, schenk ons uw geest van wijsheid, die ons van eigen wijsheid zuivert. Uw geest van verstand, die ons behoedt voor onverstand. Uw geest van raad, die alle radeloosheid wegneemt. Uw geest van sterkte, die onze zwakheid te hulp komt. En uw geest van kennis, die ons bevrijdt van onevenwichtigheid. Uw geest van godsvrucht, die ons vanuit God doet spreken. En uw geest van vrezen, die ons respect geeft voor u en de ander. Amen. Voordat we zometeen uit de Bijbel lezen, staat er altijd op de informatie die je als predikant krijgt, aandacht voor de kinderen. Nou zijn er niet echt kinderen. Ja, 3 volwassenen. Ja, maar jij bent ook al groot, hè? Nee, blijf maar lekker zitten. Want om nou in je eentje naar voren te komen, dat is ook zo wat. En ik vind het nog bijzonder dat er jonge mensen in de kerk zitten. Want ik denk dat er ook een heleboel, in Steenderen weet ik dat trouwens niet, maar dat er ook heel wat misschien na carnaval gisteravond nog in bed liggen. Ik mag vanmiddag mag ik naar Netterden om zo'n optocht te fotograferen. En daar zijn al die jongeren dan. Die zitten dan 's morgens niet in de kerk, maar die zitten 's middags wel bij de optocht. En dat is ook mooi. Maar ik vind het lastig, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het moeilijker bij aandacht voor de kinderen, dat je denkt, welke kinderen zouden er nou komen? Zouden ze tussen de 10 en de 12 zijn, of zouden ze tussen de 5 en de 7 zijn? Dus ik had een verhaaltje opgezocht in Kind op Zondag, dat geeft gelukkig dan allerlei informatie, voor kinderen tussen de 4 en de 7. Maar die, tenzij ze weggedoken zijn, maar die zijn er niet. Dus, maar ik ga het toch maar vertellen, want wie weet dat ze in een vakantiehuisje zitten en meeluisteren naar deze dienst, want het is ook nog het begin van de vakantie volgens mij. In ieder geval hier in Steenderen. Ja. En Toldiek, toch? Ja. Oh nee, nou ja. In ieder geval. Het helpt ook even om in de sfeer van het Bijbelverhaal te komen, wat er voor de kinderen dan verteld zou kunnen worden. Elke dag gaat Jezus naar de mensen toe. En hij vertelt de mensen dat God van hun houdt. En hij maakt zieke mensen beter. En mensen vinden het fijn om bij Jezus in de buurt te zijn. En in een dorp woont een man met een hele nare ziekte. Er zitten allemaal nare plekken op zijn huid. Melaats noemden ze dat vroeger. En de mensen wilden dat hij uit hun buurt zou blijven. En als Jezus dan in zijn dorp komt, dan ruikt hij zijn kans. Dan denkt hij, daar moet ik wezen. Wie weet, kan die man mij genezen? Maar de mensen die willen hem tegenhouden, want dat kan toch niet dat die man naar Jezus toe gaat. Hij is onrein, zo noemden ze dat vroeger. Onrein. En dan kon het zijn dat je ook onrein zou worden, dat je ook ziek zou worden. Hartstikke ziek. Maar wat Jezus doet, dat is zo bijzonder. Hij steekt zijn hand uit en hij geneest die man. En hij vertelt dan, niet het dorp in, ga niet, het was in Capernaum, een stadje, een dorp. Ga niet Capernaum in, want als je het verder vertelt, wordt het veel te druk. Krijg ik het ook veel te druk en dan denken de mensen allemaal dat ik alleen maar een wonderdoener ben. En ik ben zoveel meer. Maar als die man dan wegloopt, het dorp in, dan kan hij zichzelf niet bedwingen. En hij vertelt het aan iedereen, dat hij weer beter is en dat Jezus dat gedaan heeft. En daarna gaat iedereen naar Jezus op zoek. Nou, vandaag gewoon een paar vragen voor de jongeren, maar ook voor ons als gemeente. Waarom mocht die man nou niet in de buurt komen van andere mensen? Hoe zou dat voor hem zijn? Welke dingen zou hij daarin het meeste missen? Ik hoef nu geen antwoorden te horen, maar misschien is aardig om erover na te denken. En ook, dat had ik aan jongeren willen vragen, naar wie zou jij je hand uit willen steken? Wie zou jij willen helpen. Tot zover aandacht voor de kinderen en ook als een beetje een aanloop naar de dienst van het woord. We gaan zo meteen staan. Vorige week zat ik gelukkig ook weer in de kerk, de afgelopen zondagen trouwens. Ik heb veel minder diensten en ik vind het echt fijn om dan hier de dienst mee te maken. En vorige week was mijn goede collega Wilfrida Stam uit Zelhem hier aan de beurt, zeg maar. Die had ook een prachtig verhaal voor kinderen trouwens. U zou het nog een keer na moeten. U zou het nog... Het is echt heel... Ben ik wel verstaanbaar? Ook achterin? Ja, oké. U zou het nog eens na moeten kijken. Ik vond het heel bijzonder wat ze allemaal vertelde. Maar wat ik ook mooi vond was dat ze de mensen opriep om te gaan staan, ook bij de lezing uit het Oude Testament. En ik heb dat altijd in mijn achterhoofd, wat raar, wat vreemd eigenlijk, dat we alleen bij de evangelielezing gaan staan, uit een soort van eerbied. Maar waarom niet bij de brieven, of waarom niet bij het Oude Testament? Jezus was een Jood, wij steunen als het ware op dat Joodse volk en de Joodse tradities, daar zijn we uit voortgekomen. Waarom ook niet staan bij het Oude Testament? En Wilfrida nodigde ons uit om ook bij het Oude Testament te gaan staan. En Gert Oldebeuving, die was de organist, en die had tegen haar gezegd, ja, niet alleen bij de lezingen, maar dan ook bij het lied tussendoor. Maar nou is het zo dat het twee vrij lange lezingen zijn. Dus wij dachten zo meteen, zo net in de kamer daarachter, misschien is het aardig om de mensen even de gelegenheid te geven om te gaan zitten na de eerste lezing. Maar wel even wennen aan het feit dat je ook bij het Oude Testament, in ieder geval voor deze zondag, mag gaan staan. Zullen we dat doen? Mirjam die gaat met ons lezen. En...
Ik lees u uit 2 Koningen 5 vers 1 tot 15. De genezing van Naaman. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres, ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg, met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik u mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont. Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug. Maakte hij de godsman zijn opwachting en zei, er is in de hele wereld geen god, behalve in Israël. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.
We zingen lied 834 vers 1, 2 en 3. Ja, kom maar. Ik zit Mirjam aan te kijken, maar ik bedenk me dat ik dat ga doen. Ja, waarom weet ik ook niet, maar ik bedoel, waarom zou een lector dat ook niet mogen doen? Maar dat is niet aan mij, dat is misschien iets voor in de kerkenraad. Nou, ik ook niet. Nee, het mag. Nee. Marcus 1... kwam het verhaal uit Marcus 1, vers 35 tot en met 45. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Jezus op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, iedereen is naar u op zoek. Toen zei Jezus, laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. In heel Galilea verkondigde Jezus het goede nieuws in de synagogen en dreef hij de demonen uit. Er kwam iemand naar hem toe die door een huidziekte onrein was. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in de stad kon verschijnen. maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen. Dan snapt u ook hoe het is om hier bijna een uur te staan. Dus, ik weet niet of u wel eens in een Oosters-Orthodoxe dienst bent geweest, maar daar staan mensen de hele dienst. We hebben dat wel meegemaakt, maar dat is, vind ik, pittig om een hele dienst te staan in de kerk dan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen. Het was midden in de nacht toen Jezus wegsloop uit het huis. Daar pakken we de draad op in dit verhaal. Hij sluipt als het ware weg. En je ziet hem dan zo gaan. Hij is net een paar dagen in Capernaum met zijn leerlingen. En daar heeft hij heel veel gehoord, heel veel gezien, heel veel gesproken. Mensen beter gemaakt, mensen aangeraakt. En de mensen in de omgeving hadden gehoord dat hij in de buurt was. En allerlei mensen hebben hem opgezocht. Hij heeft het echt druk gehad. En daarom, daar word je moe van. Ze kwamen met hun verhalen van ziekte. Ze kwamen met hun kwalen bij Jezus. En hij heeft het allemaal aangehoord en hij heeft ze geholpen. Wat zal hij moe geweest zijn? Moet je even indenken, hele dagen als het ware zorg verlenen, hele dagen met mensen optrekken, hele dagen bij wijze van spreken op je huid gezeten worden. Ze moesten hem allemaal hebben, die dag. En heel moe is hij in slaap gevallen in het huis waar hij verbleef, daar ergens in Capernaum. Maar heel vroeg in de ochtend is hij wakker geworden en is hij uit het huis weggeslopen. Net alsof het hem aanvloog. Al die drukte van al die mensen die iets van hem wilden. Ik moet even mijn papiertjes op volgorde leggen. Ik heb het vanmorgen nog bekeken, maar de volgorde blijkbaar niet. Zo heb ik hem weer op volgorde. Hij is uit dat huis weggevlucht. Omdat het hem te veel was geworden. Weer een nieuwe dag. Weer al die mensen die achter hem aanzitten. Ik vind eerlijk gezegd dat Jezus hier hele menselijke trekken krijgt. Want je kunt het je zo voorstellen dat je moe wordt van al dat werk wat er gedaan moest worden. Je kunt toch ook niet voortdurend aanstaan. Je kunt toch ook niet voortdurend actief zijn. Wat is het dan goed om je ook in de stilte terug te trekken. Want dat is in feite wat Jezus doet. En als ik zo'n verhaal lees, moet ik altijd aan Thésée denken. Ik heb dat denk ik, nou weet ik wel zeker dat ik dat vaker verteld heb, dat ik daar heel graag kom. Ik kwam er 50 jaar geleden al voor het eerst. En toen gold de regel la lutte et la contemplation. De strijd en de aanbidding. Het waren de studenten uit Parijs, die stonden in Parijs op de barricade, maar die beseften dat ze niet alleen maar met strijd bezig konden zijn, dat ze ook iets nodig hadden van lange adem, van stilte, van op adem komen, de accu weer opladen. En daar hebben ze in die tijd Thésée voor gevonden. En daar hebben ze hun accu weer opgeladen om vervolgens weer in Parijs op de barricade te staan. Strijd en aanbidding. La lutte et la contemplation. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, eigenlijk zie je Jezus hier hetzelfde doen. Blijkbaar had Jezus diezelfde behoefte. Je kunt niet alleen bezig zijn. Het is ook goed om even afstand te nemen. Om je accu op te laden. Om op adem te komen. Letterlijk en figuurlijk om de adem van Gods geest in je te voelen. Er is een mooie Latijnse spreuk. Ora et labore of labore et ora. Bid en werk of werk en bid. Je kunt niet alleen maar werken. Je zult ook moeten bidden. Je zult ook stil moeten zijn voor God. Je accu opladen. Op adem komen. En is dat eigenlijk ook niet een van de redenen dat we naar de kerk komen? Om onze accu weer op te laden. Om de stilte op te zoeken. Jezus vlucht het huis uit. En zoekt de stilte op. Zoekt de eenzaamheid op. Om te bidden. Om zichzelf weer op te laden voor een nieuwe dag van hulp geven. Een nieuwe dag van genezen. Hij vertrok uit het huis ook om God te ontmoeten. Zijn vader in de hemel. En weet u, en dat zeg ik ook tegen mezelf. Daarom is het ook zo goed om in je dagschema iets van rust in te bouwen. Niet alleen maar door te hollen en altijd maar aan te staan. Het is goed om iets van rust in te bouwen. Misschien dat je een gebed kunt doen. Wie weet neem je de tijd om een stukje uit de Bijbel te lezen en daarover na te denken. Ik ben ervan overtuigd dat dat een mens goed doet. Maar ik kom er helaas ook niet elke dag aan toe. Maar de keren dat ik dat doe, merk ik hoe heilzaam dat is. Om er even bij stil te staan. Om je activiteit te laten dragen als het ware door die contemplatie. Door God op te zoeken, door stil te worden, door te bidden. Om niet alsmaar druk bezig te zijn. Jezus gaat ons daarin voor. Hij begon te bidden tot hij daarin gestoord werd. Want de mensen, de leerlingen gingen op zoek naar hem. En ze hebben hem gevonden daar ergens buiten Capernaum, ergens daar in de heuvels. En ze zeiden tegen hem, iedereen is naar u op zoek. Dat is een intrigerend zinnetje. Iedereen is naar u op zoek. Je kunt de klemtoon heel verschillend leggen. Iedereen is naar u op zoek. Iedereen is naar u op zoek. Iedereen is naar u op zoek. Als je dat nou eens tot je door laat dringen. Iedereen is naar u op zoek. Mensen die God zoeken. Gaan wij daar nog vanuit dat mensen op zoek zijn naar God? En soms denk ik, we doen eigenlijk met elkaar zo druk in de kerk. Alsof iedereen naar jou of u of naar mij op zoek is. Het gaat niet op ons. Het gaat om de levende Heer. Om de Heer van alle leven. Iedereen is naar u op zoek. En in hoeverre sta ik, of u of jij, daarin Jezus in de weg? Want het gaat in dit verhaal, het gaat in de Bijbel, het gaat in het leven om Jezus. Iedereen is naar u op zoek. Misschien moet het wel, of mag het wel, in onze gesprekken wat meer gaan over wie is God eigenlijk voor u, wie is God voor jou, voor mij. Wat betekent God in jouw leven? Wat betekent het dat je bij hem hoort? Dat je van hem bent, dat je in hem gelooft. Er is een professor, ik ben even zijn naam kwijt, maar hij is opgegroeid in de kerk in Arnhem waar ik gewerkt heb. Hij heeft een boek geschreven over missionaire gemeenten. Een zendende gemeente, om het zomaar even kort samen te vatten. En als een van de belangrijke punten in bloeiende gemeenten schrijft hij dat daar waar er veel bloei is, dat daar stevast het geloofsgesprek beoefend wordt. Het geloofsgesprek. Met elkaar in gesprek over wat geloven voor jou, voor u, voor mij betekent. Steeds opnieuw, op allerlei plekken in de gemeente. Al was het maar, zegt hij dan zelf, al was het maar om innerlijke secularisatie te voorkomen. U weet misschien, secularisatie is dat er in de wereld steeds minder rekening wordt gehouden met God en kerk. Maar we moeten ook voorkomen dat er zelfs in de kerk steeds minder met God rekening gehouden wordt. Dat je als gelovige ook bijna niet meer weet waar het om gaat. Dat het om de levende Heer mag gaan. Over Hem, over Jezus, die zelf niet koos om in het middelpunt te staan, maar die eerder aan de kant stond. Omdat Hij koos voor de mensen aan de kant. Kijk maar naar die Melaatse, of zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, die mens met huidvraat. Hij gaat naar Jezus toe. En dat was ongehoord. Die man mag helemaal niet bij een gezond mens komen. Hij zou afstand moeten bewaren en hij zou steeds moeten roepen, Melaats, Melaats, zodat de mensen weg konden lopen om ook niet Melaats te worden. Deze man gaat zijn boekje ver te buiten. Hij houdt geen rekening met wat er in de wet geschreven staat. En op deze manier maakt hij andere mensen onrein. Op deze manier maakt hij andere mensen onrein. Maakt hij zelfs Jezus misschien wel onrein. Maakt hij zelfs misschien wel Jezus onrein. Of is het toch zo dat het juist andersom is? Maakt Jezus met zijn reinheid deze mens rein? Maakt Jezus met zijn reinheid deze mens rein? Die Melaatse die gaat op Jezus af en die zegt dan tegen Jezus, als u het wilt, dan kunt u mij rein maken. Het is niet zijn vraag of Jezus dat wel kan. Hij weet dat Jezus dat kan. Maar of Jezus het wil, of Jezus wel betrokken is bij zo'n aan de kant geschoven mens. En Jezus wordt met ontferming bewogen. En dat zijn woorden in het oorspronkelijke Grieks, dat wil zeggen dat hij als het ware tot in zijn binnenste, tot in zijn binnengewanden geraakt wordt, tot in zijn ingewanden geraakt wordt. Hij ziet geen Melaatse, hij ziet een mens. Mens, waar ben je? Is dit nou wat er van jou gekomen is, geworden is? En Jezus strekt dan zijn hand uit. En ik vind dat zo'n prachtig beeld, die uitgestrekte hand, die uitgestoken hand van Jezus. Want er komt een hele wereld van bewogenheid in mee. En de hand van Jezus raakt de Melaatse man aan. En de huidvraat, de Melaatsheid, legt het af. Het isolement is doorbroken. Hij kan weer meedoen in de gemeenschap, want daar gaat het Jezus om. Om de heelheid van de schepping. Om mensen die naar elkaar omzien. Die samen bij elkaar horen en een gemeenschap vormen. En dit verhaal zou ook allerlei vragen op kunnen roepen. Want wie zijn vandaag de mensen die wij liever ontwijken, waar we liever met een bochtje omheen lopen? Of als we in de kerk kijken, stel dat Jezus onze kerk nou binnen zou lopen, welke regels zou Hij aan de kant gooien? Of wie zou Jezus binnenhalen in onze kerk? Welke mensen zijn er voor ons eigenlijk onrein? Het zijn vragen om over na te denken. En ook in het Oude Testament is er dat verhaal over een genezing. Daar is het de roep om genezing van Naaman. Vriendelijkheid betekent zijn naam. Nou, hij gedraagt zich niet zo vriendelijk. Hij komt als een heerser naar Israël toe. Een grote generaal die aangespoord wordt door een klein Israëlisch meisje. Het is zo mooi zoals die tegenstellingen uitgewerkt worden. Groot en klein. En die grote generaal die moet door de knieën daar bij de Jordaan. Bij dat miserige stroompje. Hij maakt zich klein voor de God van Israël. Hij, die grote generaal. En godlovend keert hij als een genezen mens terug. Hij, die vreemdeling, want hij kwam uit een ander land. Maar geen vreemdeling voor God. Voor God hoort hij er ook bij. Geen mens wordt buitengesloten. Je hoort erbij, is de boodschap, want je bent een kind van God. Tot slot weet u hoe dat verhaal in Marcus afloopt, u hebt het gehoord. Jezus verbiedt de man om Capernaum in te gaan. Waarschijnlijk omdat hij niet alleen als wonderdoener gezien wil worden. Maar het staat zo ook in de wet, in de Joodse wet geschreven, dat als je onrein bent, dat je dan een paar dagen buiten de stad moet blijven. Maar die man met de huidvraag die vliegt overgelukkig de stad in om te vertellen over zijn ontmoeting met God, met Jezus. En Jezus, hij lijkt te schrikken, maar draagt dan die smart en die eenzaamheid van deze man en trekt zichzelf terug in de eenzaamheid. En ik vind dat zo'n mooie omdraaiing. Hij neemt als het ware de eenzaamheid van deze Melaatse op. De eenzaamheid waarvan hij zelf de Melaatse had bevrijd. Prachtig. Want dat is wat hier gebeurt. Je zou het met zo'n woord kunnen samenvatten. Plaatsvervanging. Jezus neemt op zich wat voor een ander zijn of haar kruis is. Jezus ruilt met deze verloren mens. Hij gaat letterlijk aan de donkere kant van het bestaan, van het leven staan. Midden in de eenzaamheid, verstoten, veracht. Hij ruilt met die Melaatse van plaats. En zo spreekt de Bijbel ook over de ruil van het kruis. Jezus begeeft zich in Gods naam naar de donkere achterkant van het bestaan. Om de mensen vandaar in het licht te trekken. Jezus draagt de smart en de verlatenheid van mensen, van alle mensen, voor alle mensen, omdat hij ons van het donker in het licht wil zetten. Wat een blijde boodschap. U en jij en ik, wij mogen in het licht gaan staan door Jezus Christus. Want hij heeft het donker op zich genomen, toen, heel lang geleden en ook vandaag. Dat mogen we geloven. Amen. Na orgelspel zingen we daarna van lied 863 vers 1 tot en met 6. We willen met elkaar danken en bidden en de voorbeden afsluiten met de gezongen acclamatie 368c. Doe lichten over ons uw aangezicht. En dan na een stil gebed bidden we hardop het ecumenisch onze Vader. Het lied dat we net gezongen hebben zou je ook als een gebed kunnen zien. Zullen we danken en bidden? Heere God, we willen u dank zeggen en eren, want goed zijn alle dingen die we van u ontvingen. We danken u, Heere God, voor uw liefde, voor ieder van ons, voor uw liefde voor deze wereld, voor al die mensen die daarop wonen, en of het onze vrienden zijn of niet. U wilt er zijn voor ieder mens. We danken u dat dat een boodschap is die we mee mogen nemen in ons leven. Dat we ook zo naar de mensen om ons heen mogen kijken. Dat ook zij, hij of zij, uw kind is. Dat u er voor ieder mens wilt zijn. Bijna niet voor te stellen, maar we willen het geloven. Heere God, dank u wel voor die liefde, voor dat voorbeeld. Dank u wel voor de verhalen uit de Bijbel waarin u dat laat zien. Waarin uw zoon mensen in de kring trekt. Of ze nou vreemd zijn in de ogen van andere mensen. Wie of wat ze ook zijn. U trekt mensen erbij. Voor u hoort iedereen erbij. Help ons om ook zo om ons heen te kijken. Ook in onze eigen kerk. Dat hier iedereen welkom is. Heere God wil met ons zijn in deze week die nieuw begonnen is. We denken aan mensen die leven met verdriet. We denken aan de familie van Benny. Wilt u met die familie zijn? Wilt u hen kracht geven als ze uiteindelijk afscheid van hem moeten nemen voorgoed? Heere God, wees dan bij mensen om mensen nabij te zijn. Wie weet mogen wij ook die mensen zijn door wie u met uw geest wilt werken. Heere God, uw schepping wordt bedreigd
Uw aarde wankelt. Uw aarde is belast met mensen die niet alleen maar het goede doen. Waar moet dat heen als u er niet was met uw belofte van trouw? Erbarm u over dat werk van uw handen. God, bewaar ons. Uw mensen zijn soms zo onverzoenlijk en onverzoenbaar. Waar moet dat heen als we u niet hadden gekregen, zomaar aan ons gegeven, om ons dat goede mens zijn te leren? Erbarm u over ons mensen, God, bewaar ons. De hoop is zo gauw vervlogen, de geestdrift zo makkelijk geblust, zo makkelijk vergeten waar het om gaat in ons leven en om wie het gaat. Waar moet dat heen als u ons niet inspireert? Of eigenlijk als wij ons niet door u laten inspireren. Erbarm u over ons. God, bewaar ons. Laten we zingend bidden. En in stilte leggen we aan u voor, Heer, wat hier niet hardop is gezegd. En dat alles vatten we samen in die woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En staat er in mijn papieren tussen haakjes de kinderen komen terug. Wat een timing. Fijn dat jullie er weer zijn. Je gaat er natuurlijk, ja.
Nou, ik ben de kinderkerk begonnen met te vertellen dat ik een groot geheim heb. Ik zei, mag niet doorvertellen, want ja, eigenlijk mag niemand het weten. En toen ben ik teruggegaan naar het verhaal van de man die genezen werd door Jezus. En deze man die was zo blij dat hij het iedereen wilde vertellen en dus eigenlijk het geheim verklapte. En Jezus had hem zo gezegd om het dus niet te doen. Want Jezus, die wilde dat de mensen zouden luisteren naar wat hij te vertellen had. En niet dat hij wonderen alleen maar kan verrichten. Nou ja, daarna hebben we verwerking gedaan en dat vertelt Marit even.
We hebben een geheimschrift gemaakt. En dan moest je eerst, de letters waren omgedraaid. Dus dan de A was de Z. En de Z was de A. En dan moest je dat opschrijven in het geheime taal en dan moest de ander de uitkomst uitrekenen.
Ja, dus we hadden naar elkaar even geheime briefjes geschreven. En aan het einde heb ik het afgesloten met ja, dat ik eigenlijk, ja, dat het geheim niet een echt geheim is. Want dat iedereen van Jezus mag weten en dat hij probeert dus de mensen tot Jezus te brengen. Dat hebben we gedaan.
Wat een mooie aanvulling op de preek ook. Ja. Komende woensdag, dat weet u allemaal, dan is het begin van de 40 dagen tijd. Aswoensdag, er zijn heel wat protestanten tegenwoordig die een kruisje halen in de katholieke kerk. Aan het begin van die vastentijd. Maar het is ook Valentijnsdag, de dag van de liefde. En ik dacht dat is wel mooi om met een lied over de liefde te eindigen. Bron van liefde, licht en leven. Voor elkaar zijn wij gemaakt. Lied 8,
793 vers 1, 2 en 3. Getuigen van Gods Koninkrijk, vertrouwen op de Geest. Wij, jullie, mogen de zegen dragen en de zegen zal ons dragen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest is met u allen.
Amen.